Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom hier in deze dienst. Fijn dat u vanavond hier in kerk of thuis meeluistert met deze dienst. Vanavond zal Propenet Meerkerk uit Ede voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Roel van Capelle van de Domineesakker. Ter voorbereiding op de dienst willen we gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 250, Vaste rots van mijn behoud. De kerkenraad wendt u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Wij zingen op Psalm 130, vers 3 en 4. Psalm 130, vers 3 en 4. Ook vanavond belijden wij ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We doen dat met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Met de woorden van de 12 artikelen. En als antwoord zingen we Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. En ieder zegt stil voor zich uit. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Op deze vierde Adventszondag, op deze zondag voor kerst, lezen we uit het Oude Testament, Genesis 49. We lezen over een man met adventsverwachting, Jacob. Hij zal sterven en daar verwacht hij de komst van de Heere Jezus. We gaan het lezen, de versen 1 tot en met 18. Genesis 49 vanaf vers 1. Daarop riep Jacob zijn zonen en zei: verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in late tijd overkomen zal. Kom bijeen en luister, zonen van Jacob. Luister naar Israël, jullie vader. Ruben, jij bent mijn eerstgeborene, mijn kracht en de eerste vrucht van mijn mannelijkheid, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Onstuimig als het water als je bent, zul je niet de voortreffelijkste zijn, want je bent het bed van je vader ingeklommen en toen heb je het geschonden. Hij is mijn sponde ingeklommen. Simeon en Levi zijn broers. Hun wapens zijn werktuigen van geweld. Laat mijn ziel niet in hun geheim overleg komen en mijn eer niet aan hun bijeenkomst deelnemen, want in hun woede hebben zij mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden. Vervloek zij hun woede, want die is hevig, en hun verborgenheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen over Jacob en hen verspreiden in Israël. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwwelp, van je brooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersenstaf van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. Zebulon zou aan de zeekust wonen, ja, hij zou wonen aan de kust bij de schepen en zijn zijde zou naar Sidon gericht zijn. Issachar is een ezel met sterke beenderen die tussen twee lasten ligt. Toen hij de rust zag dat hij goed was en het land dat het lieflijk was, boog hij zijn schouders om te dragen en verrichtte hij slaafse herendienst. Dan zal over zijn volk recht spreken als een van de stammen van Israël. Dan zal een slang zijn op de weg, een adder op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijden achterover valt. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. We willen vanavond stilstaan bij dit gedeelte en de preek zou uitlopen op vers 18. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Boven de preek schrijven we Advent op het sterfbed van Jacob. Advent op het sterfbed van Jacob. Laten wij nu bidden. Heere, wij danken u dat we opnieuw tot u mogen komen in het gebed. Nadat u tot ons bent gekomen in uw woord. Wij danken u dat we vanavond voor een tweede keer op deze uw dag hier in uw huis mogen zijn. Dat u opnieuw tot ons wil spreken. Woorden van eeuwig leven. Heere, dat is allerminst vanzelfsprekend. Vaak staan we daar niet bij stil. Dat het genade is dat we uw woord mogen horen. Dat het genade is dat u tot ons spreekt. Ook op deze zondagavond. En Heere, dan mogen we in deze tijd van het jaar toeleven naar kerst. Volgende week zullen we gedenken dat u, Heere Jezus Christus, naar deze aarde bent gekomen om zondaren zalig te maken. Om mensen die geen redder hebben, te redden. Heere, wij bidden u, geef dat we allemaal zullen uitzien naar uw komst, dat we op de uitkijk zullen staan. Dat we u zullen verwachten, zoals Jacob die uitzag naar u. Zoals we net zongen met Psalm 130, ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Heere, geef dat het zo daadwerkelijk advent mag zijn in ons leven. Of we nu jong zijn of oud. Of we nu aan het begin van ons leven staan of aan het eind. Geef dat we u en uw komst zullen verwachten. Dat we uitzien naar het moment dat u ons komt halen. Heer, als dat nog anders is, als we u niet verwachten, als we nog alles van onszelf verwachten, als we niet de zaligheid voor ogen hebben, maar de rampzaligheid, dan bidden wij, maak dat vanavond anders, door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Heer, eens zullen wij allemaal voor uw rechterstoel komen te staan. En als we dan geen bedekking hebben van onze schuld, als we daar onverzoend voor u staan, dan zullen we ingaan in de eeuwige rampzaligheid. Maar Heere, daar heeft u ons niet voor over. U laat vanavond uw heerlijk evangelie opnieuw uitgaan. Uw boodschap van redding en genade. U laat horen dat niemand van ons verloren hoeft te gaan, maar dat we allemaal zalig kunnen worden door het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, geef zo dat we hem verwachten, dat we net als Jacob op de uitkijk zullen staan en niets of niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. Heere, geef zo alles wat nodig is vanavond om uw woord te brengen, om uw woord te horen. Geef de Satan die er ook vanavond alles aan doet om uw dienst te verstoren geen kans. Breek zijn rijk af en laat uw rijk doorbreken. Heere, zo zien wij op naar u, zo zijn onze ogen gericht op u en zo verwachten wij het van u alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan ons voorbereiden op de verkondiging van het woord. We doen dat met Psalm 39 en we zingen daarvan de versen 3 en 5. Psalm 39, vers 3 en 5.
Thank you.
Na de preek zingen we Psalm 17, vers 8. Het achtste vers van Psalm 17 als een antwoord op de verkondiging. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Advent op het sterfbed van Jacob. Gemeente, vanavond staan we aan het sterfbed van Jacob. De oude Jacob, hij is hier 147 jaar oud, ligt op sterven. Het zal niet lang meer duren of hij zou zijn laatste adem uitblazen. Een veelbewogen leven ligt achter hem. Hij is door zijn broer Esau bedreigd met de dood, toen hij zijn vader bedrogen had om het eerste geboorterecht te ontvangen. Hij is bedrogen door zijn oom Laban. Hij is zijn geliefde vrouw Rachel verloren. En wat heeft Jacob allemaal niet meegemaakt met zijn kinderen? Zijn dochter Dina is verkracht. Simeon en Levi hebben daarop Sichem uitgemoord. Hij heeft jarenlang gedacht dat zijn lievelingszoon Jozef dood was. Dat hij verscheurd was door een wild dier, zo hadden zijn andere zonen het namelijk gezegd. Ja, wat heeft deze man en vader veel moeten meemaken, ook door eigen schuld. En nu nadert het einde. En dat weet Jacob. Hij voelt dat het niet lang meer zal duren voordat hij zou sterven. En daarom roept Jacob zijn 12 zonen bij zich om afscheid te nemen. Zijn 12 zonen zijn inmiddels grote, volwassen mannen geworden. Intussen ook al vader en opa. Daar komen ze rondom het sterfbed van hun vader staan, van de oudste tot de jongste. Jullie kennen ze wel, jongens en meisjes. Misschien hebben jullie de namen wel op school geleerd. Help je even. Wie is de oudste? Ja, dat is Ruben. En wie komen er daarna? Simeon, Levi, Juda, Zebulon, Issachar, dan Gad, Aser en Naphtali. En dan de twee jongste zonen, Jozef en Benjamin. Gemeente, dat is ontroerend toch? Dat al de zonen van Jacob nog leven en dat ze allemaal komen als Jacob hen roept. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat ze nog afscheid kunnen nemen van hun vader. Het kan ook anders. Misschien weet u er alles van. Dat er een geliefde is verongelukt. Of op een andere wijze zo plotseling om het leven is gekomen. Zo onverwacht. En dan is er geen afscheid meer mogelijk. Maar de zonen van Jacob krijgen wel de gelegenheid om afscheid te nemen van hun vader. In gedachten zien we ze staan, rondom het bed van hun stervende vader, met hun eigen herinneringen. Zo gaat dat. Ze luisteren naar wat hun vader nog te zeggen heeft, en dan moet je soms goed luisteren. Soms met de oor bij de mond. Wat zegt hij nu? Wat bedoelt hij? Ja, de kinderen van Jacob luisteren aandachtig naar de zachte stem van hun lieve vader, die zijn laatste woorden uitspreekt, dat voelen ze. En die laatste woorden, dat zijn onvergetelijke woorden. Jacob spreekt hier profetische woorden. Hij geeft door wat de Geest hem te spreken geeft. Aan de ene kant, we hebben het samen gelezen, blikt hij terug op het verleden van zijn zonen. Aan de andere kant blikt hij vooruit op wat de stammen te wachten staat. En Jacob spreekt al zijn zonen aan. Voor iedereen heeft Jacob een woord. Een laatste boodschap. Maar dat is niet altijd een mooie boodschap. Eerst is Ruben aan de beurt. Hoe kan het ook anders? Ruben is de oudste, de eerstgeborene. En Jacob heeft Ruben twee dingen te zeggen. Allereerst maakt hij duidelijk dat Ruben een bevoorrechte positie heeft als eerstgeborene. Ruben, jij bent mijn eerstgeborene, mijn kracht en de eerste vrucht van mijn mannelijkheid, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Dat klinkt positief, toch? Dat is toch een mooie boodschap die Jacob aan zijn oudste zoon geeft? Zeker. Maar hoort u dat? Ineens verandert de toon van Jacob op zijn sterfbed. In gedachten zien we Ruben terugdeinzen en wit wegtrekken. Wat zegt Jacob dan? Nou luister maar. Onstuimig als het water als je bent, zul je niet de voortreffelijkste zijn. Want je bent het bed van je vader ingeklommen en toen heb je het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Hoort u dat? Jacob bestraft zijn zoon Ruben, omdat Ruben geslapen heeft met Bilha, zijn bijvrouw. Ja, Jacob vervloekt Ruben op zijn sterfbed. Hij ontneemt hem zijn bevoorrechte positie, zijn eerstgeboorterecht. Ruben, je zult niet de voortreffelijkste zijn. Na Ruben zijn Simeon en Levi aan de beurt. Ze worden samen aangesproken. Ook van hen valt er niets goeds te zeggen. Jacob moet verwijzen naar wat Simeon en Levi hebben gedaan. Ze hebben Sichem uitgemoord nadat Dina verkracht is. En Jacob laat merken dat dit niet met zijn goedkeuring is gebeurd. Hij neemt er afstand van. Hij spreekt de vloek uit over hun gedrag. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig. En hun verborgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Ja, als straf voor deze daad zullen de nakomelingen van Simeon en Levi geen eigen gebied in Kanaan krijgen. De stam van Simeon zal wonen onder de stam van Juda. En de stam van Levi zal verspreid worden over het land Kanaan. Het wordt er niet beter op het sterfbed van Jacob. Maar dan veert Jacob ineens op. Zijn ogen beginnen te glinsteren. Hij spreekt ineens met stemverheffing. Juda, jij bent het. U zullen uw broers loven. Jij krijgt de eerstgeboortezegen. Jij zal de sterkste en de belangrijkste zijn. Uit jou zullen koningen voortkomen. Jij zal door anderen worden geprezen. Wat is de keuze voor Juda? Een verrassing, vindt u niet? We zagen net dat de eerste drie broers, Ruben, Simeon en Levi, alle drie bestraft worden vanwege incest, moord en geweld. Maar Juda is niet beter. Lees Genesis 38 maar, dat beschamende hoofdstuk, de geschiedenis van Tamar. Dat Juda de zegen krijgt, is dus niet omdat hij beter is dan zijn broers. Nee, integendeel, dat is enkel genade. En daarmee is Juda een prachtig voorbeeld van Gods verrassende genade. Als je eerlijk bent, moet je zeggen, Jozef zou toch eigenlijk veel meer voor de hand hebben gelegen dan Juda? Ja, dat zou je zeggen. Maar God doet het altijd anders dan wij zouden verwachten. Je prestaties of positie geven je geen streepje voor bij God. Dat God Juda kiest om de eerste te zijn, is genade, pure genade. En genade hangt niet af van ons. Nee, genade hangt af van God. Het is niet degene die wil of die loopt, maar des ontfermende Gods. Dat geldt voor ons niet minder. Als we bij Christus mogen horen, is dat niet omdat wij beter zijn dan anderen. Dat is genade. God maakt onderscheid daar waar geen onderscheid is. En gemeente, hier is iets bijzonders aan de hand. Jacob kijkt hier vooruit. Hij ziet achter Juda de contouren van iemand anders, een zoon van Juda. Judas grote zoon, de Heere Jezus. Gemeente, dit is dus niet alleen een profetie over Juda. Nee, het is ook een profetie over Jezus. Lees u maar mee in vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Juda zal dus regeren. Juda zal een leiderspositie hebben in Israël. Totdat Silo komt. Wat betekent Silo? Nou, Silo betekent hij die er toe behoort. Dat is Jezus. Want wat zei de engel tegen Maria? Hij zal groot zijn en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Ja, Jezus, de grote zoon van Juda, hem behoort de troon toe. Hij zal koning zijn tot in eeuwigheid. Beseft u het? Uit het geslacht van Juda zal eenmaal de Heere Jezus worden geboren. En dat ziet Jacob in de verte. Dat de Heere Jezus uit Juda zal voortkomen. Jongens en meisjes, misschien kijken jullie wel eens door een verrekijker. Dan kun je iets wat ver weg is, dichtbij halen. Een vogel bijvoorbeeld, ver weg in de boom, zie je dan van heel dichtbij. Nou, Jacob heeft op zijn sterfbed als het ware ook een verrekijker op. Iets wat ver weg is, de komst van de Heere Jezus, ziet hij nu heel dichtbij. Ja, gemeente, het is advent op het sterfbed van Jacob. Een gemeente, terwijl Jacob profeteert over de toekomst van zijn zonen, over Ruben, Simeon, Levi en Juda. En daarna over Zebulon, Issachar en Dan. Horen we een ontroerend, heel persoonlijk getuigenis. Terwijl Jacob zijn zoon het toespreekt, richt hij zich ineens op de Heere. Hoort u maar wat hij zegt. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Hoort u dat? Jacob heeft de Heere voor ogen. Hij ziet uit naar de Heere. Om voor eeuwig bij hem te zijn. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Ja, zegt u. Maar wat is nu zaligheid? Nou, dat is nog niet zo eenvoudig om het uit te leggen. Het valt eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Je zou kunnen zeggen, dat is hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft die hem lief hebben. Zalig worden betekent verlost worden van de duivel, de zonde en de dood. En dat verwacht Jacob. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Nee, Jacob heeft geen verwachting van zichzelf. Hij zegt niet, op mijn zaligheid wacht ik, Heere. Nee, daar is Jacob wel achter gekomen. Dat het niet bij hem vandaan komt, dat het van zijn kant nooit meer kan. Dat het onmogelijk is om zelf zalig te worden. Als hij het van zichzelf zou verwachten, als hij zou krijgen wat hij zou hebben verdiend, dan wacht hem niet de zaligheid, maar de rampzaligheid. Maar Jacob heeft verwachting van de Heere. Hij beseft dat de zaligheid van de andere kant komt, van boven. Dat de zaligheid uit God is. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Weet u eigenlijk welk Hebreeuwse woord er in het Hebreeuwse woord voor zaligheid staat? Nou, dat is het woord Yeshua, Jozua, Jezus. Zo zei de engel het toch tegen Jozef, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus, zijn naam betekent zalig maken, redden. Hij komt om zijn volk zalig te maken van hun zonde, om hen te redden van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. Hij komt om de schuld van de zonde te betalen, om de toorn van God te dragen, om de dood te doden en het leven te verwerven, om verzoening teweeg te brengen voor een ieder die in hem gelooft. En daar wacht Jacob op. Op uw Yeshua wacht ik, Heere, op uw Jezus. Zalig maken, redden. En wie maakt deze Jezus nu zalig? Zondaren die geen redder hebben. Die zich met geen enkel middel meer kunnen redden. Ja, hij kan volkomen zalig maken die door hem tot God gaan. Zeg dan eens, heeft u werk voor deze Yeshua, voor deze Jezus? Die zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Zeg dan eens, is het al advent in uw en jouw leven? Op uw Jezus wacht ik, Heere. Ja, Jacob heeft verwachting. Nee, niet van zichzelf. Hij weet heel goed dat hij zelf niet zalig kan worden. Dat hij alleen zalig kan worden door het werk van een ander. Doordat Yeshua, Jezus, zijn leven zou overdoen van begin tot eind. Ja, Jacob wordt zalig op grond van het werk van een ander. In zichzelf houdt hij niets meer over dan zonde en schuld. Als hij terugkijkt op zijn leven, dan ziet hij een verzondigd leven. Als hij terugkijkt op zijn leven, had hij waarschijnlijk heel veel dingen anders willen doen, over willen doen. Maar Jacob beseft maar al te goed dat dat niet kan. En dat als het wel zou kunnen, hij het er niet beter van had afgebracht. Jacob beseft maar al te goed dat hij een zondaar is, door en door. Hij weet maar al te goed dat er van hem niets te verwachten valt, maar dat er van de Heere alles te verwachten is. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Hoort u dat? Jacob's sterfbed is eigenlijk een preekstoel. Hij preekt te midden van zijn zonen en zegt: O jongens, van ons is er geen verwachting en geen hoop. We liggen midden in de dood. Maar nu is er nog verwachting en hoop. Nee, niet van onze kant, maar van de kant van de Heere. Jongens, luister nu eens. Jullie kunnen nog zalig worden. Nee, niet uit jezelf, maar door het werk van Yeshua. Zo klinkt de preek van Jacob ook vanavond. U kunt nog zalig worden. Nee, niet uit uzelf. Er is geen weg van beneden naar boven. U komt er niet omdat u uw leven langer om gebeden heeft. Omdat dat ene psalmvers, dat ene lied u zo raakte. Omdat u zo ontroerd was tijdens die ene kerkdienst. Omdat u dat ene bijzondere heeft meegemaakt. Omdat u iedere zondag in de kerk zat. Nee, van uw kant is het verloren, eeuwig verloren. U kunt uit uzelf niet zalig worden en tegelijkertijd, en dat is het wonder, u kunt nog zalig worden. Wat bij u onmogelijk is, is mogelijk bij God. Het kan nog. Nee, niet van beneden naar boven, door netjes te leven, door een film te bidden, door uw leven wat op te knappen, maar het kan van de andere kant. Van boven naar beneden, het kan nog. Door het werk van een ander, door het werk van Judas' grote zoon, door Yeshua, Jezus, zalig maken en redden. Hij kan volkomen zalig maken die door hem tot God gaan. Hoort u dat? Er is redding mogelijk. Het bloed van Jezus Christus wast en reinigt van alle zonden. Al heb je je hele leven verzondigd, al heb je je hele leven verspeeld, je kunt nog zalig worden uit genade door het geloof. Het kan nog, het kan nog. Zelfs voor een Ruben, zelfs voor een Simeon en een Levi, zelfs voor een Juda. Al ben je met vele vrouwen naar bed gegaan, al heb je vele mensen vermoord, je kunt nog zalig worden door het werk van een ander, door het werk van Yeshua, door het werk van hem die zijn bloed zal stotten. Het bloed dat wast en reinigt van alle zonden. Zeg eens, waarom zou u dan verloren willen gaan als het bloed van Jezus Christus wast en reinigt van alle zonden? Als hij ook vanavond in uw schoot wordt gelegd, als hij u zo nabij wordt gebracht in het woord, zodat u uw best moet doen om niet zalig te worden. Nee, u hoeft niet verloren te gaan omdat u een grote zondaar bent, of omdat u een kind van Adam bent. Maar u zult wel verloren gaan als u op zo'n grote zaligheid geen acht heeft geslagen. Als u hem vertrapt. Maar waarom zou u? Waarom zou u verloren willen gaan als er een ontkoming is achter de Heere Jezus? Als zijn bloed wast en reinigt van alle zonden. Als hij u geschonken is tot aanneming. Als hij u in de schoot wordt gelegd met de oproep, kus de zoon. Ja, gemeente, we zien de oude Jacob op zijn sterfbed liggen. Hij wacht tot het ogenblik dat de Heere hem komt halen. Dan is sterven geen sterven meer, maar erven. De erfenis van de eeuwige zaligheid wacht hem. Ja, liggend op zijn bed, waarop hij straks zou sterven, heeft Jacob de zaligheid voor ogen. Hij ziet ernaar uit om voor eeuwig bij de Heere te zijn, om verlost te zijn van zichzelf. Kent u iets van dat verlangen? Om verlost te zijn van uw zondige ik, die steeds maar weer in het middenpunt wil staan. Van al die zondige gedachten, zondige woorden en zondige daden. Van al die nalatigheden. Om dan volmaakt de Heere te kunnen dienen, omdat hij het zo waard is. Want als je de Heere hebt liefgekregen, dan doet het je toch zoveel verdriet dat je iedere avond aan het einde van de dag moet zeggen, Heere, wie ben ik geweest tegenover u? En hoe meer je dat gaat zien, hoe meer je Jacob gaat begrijpen in onze tekst, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Zo was het dus bij Jacob. Jacob was Jacob zat, die God altijd voor de voeten liep. De nieuwe mens was de oude mens zat. Begrijpt u dat? Jongens en meisjes, ook in het Nieuwe Testament was er iemand die wachtte op de zaligheid. Weten jullie wie dat was? Ja, dat was Simeon. Hij verwachtte de komst van de lang beloofde Messias. En de Heere liet Simeon weten dat hij niet zou sterven voordat hij de Heere Jezus gezien zou hebben. En op een zekere moment wordt hij door de geest naar de tempel geleid, waar Jozef, Maria en het kind Jezus zijn. En dan mag hij het kind Jezus in zijn armen nemen. En dan zegt hij: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar wat is dat een verschil met de stervende Jacob, vindt u niet? Simeon heeft de komst van de Heere Jezus mogen meemaken. Hij heeft het kind Jezus in zijn armen gehad, letterlijk. Maar Jacob zou sterven voordat de Heere Jezus geboren zou worden. Hij heeft het kind Jezus nooit in zijn armen gehad. En toch kende hij wel die vrede met de Heere. Ook de ogen van Jacob hebben zijn zaligheid gezien, maar dan vanuit de verte, door de verre kijken. Hij ziet Jezus in de verte, hij verwacht hem. En daarom kan Jacob straks gerust heen gaan. Ja, gemeente, op het sterfbed zien we een wachtende en een verwachtende Jacob. Hij ziet af van zichzelf, hij ziet op naar boven. Nee, dat wachten van Jacob is geen lijdelijk wachten. Maar het is een wachten met een groot verlangen, met de allersterkste begeerte van zijn ziel. Zo sterk is dat wachten. Jacob wacht op Yeshua. En zo zou Jacob straks sterven, ziende op hem, nog even. En hij mag de volkomen zaligheid genieten, nog even. En dan gaat zijn geloof over in aanschouwen. De Heere zegene zijn woord, om Christus wil. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere, wij danken u dat u vanavond opnieuw uw woord liet uitgaan. Dat u het woord nam. Dat u tot ons kwam met de boodschap van redding en genade door het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u de wereld zo lief heeft gehad, dat u uw enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heere, wij danken u dat we niet verloren hoeven te gaan, maar dat de redding mogelijk is door het werk van uw Zoon, door het werk van Yeshua. Heere, geef zo dat we uw komst zullen verwachten met blijdschap, als we in deze week toeleven naar kerst, als het volgende week kerst mag zijn als u het geeft. Heere, geef ons ook dan goede en gezegende diensten waarin u zelf in het middelpunt staat, waar het kind geboren in Bethlehem centraal zal staan, dat we zullen zien dat u uit de hoogte bent gekomen, dat u zo diep heeft willen neerdalen om zondaren zalig te maken. Heere, geef dat we aan dit kind niet voorbij zullen leven, hoe verschrikkelijk zal dat zijn. Maar geef dat we het met Simeon in de armen nemen, hem omarmen en omhelzen, en al ons heil en al ons geluk in dit kind zullen vinden. Heere, wij danken u voor alles wat u ons vanavond wilde geven. Wij bidden u om uw zegen, ga met ons mee als we naar huis openen gaan. Spaar en bewaar ons over de wegen. Geef een goede avond, een avond van rust in u. Geef ons zicht op u, Heer Jezus Christus, ook als we in de avond van het leven staan en misschien thuis hebben meegeluisterd. En laat het zo werkelijk advent zijn en blijven in ons leven. Heere, zo zien wij uit naar u en naar uw komst. Zo roepen wij u aan, in Jezus' naam. Amen. Ik wil u herinneren aan de collecte die u digitaal kunt overmaken of straks bij de uitgang uw gave kunt geven. Wij zingen tot slot gezang 4, de lofzang van Simeon en daarvan het eerste couplet. Zo laat gij Heere uw knecht, na het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. Lofzang van Simeon, couplet 1. bidden wij om de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.